Daarmee is de vergadering ook geopend. Ik heb van mijn zijde geen mededelingen in dier voegen dat de heer Van der Linden namens de PvdA GroenLinks-fractie al voor het eerst in deze commissie participeert. Mooi woorden zeggen. Van harte welkom. En dat geldt ook voor de heer Mulder namens ONS. Dan ga ik over tot het vaststellen van de agenda. Zijn daar nog vragen over of opmerkingen of kanttekeningen? Mevrouw Lindenberg van de VVD.
Ja, meneer Lammers, dank u wel. Ja, het is misschien peanuts, maar ik vroeg me af of het niet handig was om de werkoperatie te bespreken.
Even geluid. Ja. Nee, die. Nee. Oh, ja, doen we zo, ja. Gaat u verder, mevrouw Lindenberg.
Dank u wel, meneer Lammers. Ja, ik dacht, is het niet handiger om de voortzetting van de werkcoöperatie te bespreken, tegelijkertijd of aansluitend aan de presentatie over de inclusieve arbeidsmarkt? Omdat het volgens mij één op één aan elkaar gelinkt is. En misschien dat het portefeuillehouder daar een advies over kan geven, maar dat leek mij logisch.
Ja.
Alles is in het teken van de inclusieve arbeidsmarkt.
Ja, dus. U heeft daar geen bezwaar tegen met betrekking tot de beantwoording of zo? Oké, nou dan kan dat wat mij betreft en dan doen we dat agendapunt bij achterpunt 4. Goed, dan neem ik u mee naar het eerste agenda bij deze vastgestelde. Neem ik u mee naar het eerste agendapunt, dat is de wijziging centrumregeling sociaal domein Flevoland. En aangeschoven zijn ook voor de volgende onderwerpen, niet vergeten voor vanavond, dat is mevrouw Tilly Weggen en Barbara Huizinveld. En zij doen straks een presentatie van de inclusieve arbeidsmarkt. Maar we gaan eerst dit punt behandelen. En dat is de wijziging centrumregeling sociaal domein Flevoland. Wie mag ik daarover het woord geven?
Eén vraag.
Ja.
En dus eigenlijk de volgende. Als ik het goed begrijp, heb ik het dan goed gelezen dat er eigenlijk meer lokaal gedaan kan worden dan... Dat men wil dat er meer lokaal wordt ingekocht dan regionaal met behoud van kwaliteit. Heb ik het dan zo goed samengevat of zit ik er daarnaast? Is dat wat de regeling, de wijziging behelst?
Zijn er nog meer vragen?
Maar dat is ook eigenlijk de conclusie die ik trok, meneer Simonsen. Komt ook door de presentatie die we kregen voorafgaand aan de... begrotingsraad volgens mij. Waar het mij even om ging is of dan in die wijziging van die centrumregeling de pilot van de orthopedagoog die in Marknesse als pilot draait ook verder uitgerold zou kunnen worden. POH-GGZ heet het volgens mij.
Ja. Oké, dan kijk ik de kring verder even rond. Als er verder geen vragen zijn. Het raadsvoorstel wat voor ligt is eigenlijk toestemming verlenen aan de wijzigingen die zijn voorgesteld in de regeling. Mevrouw Bogaerts.
Dank u wel, voorzitter. We hebben hier natuurlijk ook al eerder met elkaar wel over gesproken. Die centrumregeling aan het begin van het jaar toen we er volop in zitten. Dus dit is het laatste stuk wat we nog formeel moeten regelen. En dat gebeurt in de andere gemeenten in Flevoland ook. En wat meneer Simons terecht opmerkt is inderdaad, is er een verschuiving van inkoop. En dat klopt ook. We gaan een aantal... dingen, bijvoorbeeld de jeugd GGZ gaan veel meer lokaal inkopen. Dus dat is echt een wijziging ten opzichte van de voorgaande centrumregeling. We moeten hem ook gewoon verlengen met elkaar. En uiteraard doe je lokale inkoop omdat je daarmee de kwaliteit wil behouden of wil verbeteren en meer zicht erop wil hebben. De pilot waar mevrouw Lindenberg het over heeft, die staat er op zich los van. Dat hebben we gedaan om te kijken van wordt er via een huisarts eigenlijk verwezen richting de GGZ? En kun je daartussen inderdaad ook iemand neerzetten die kijkt of alle verwijzingen ook echt richting GGZ moeten? Of kan je daar op een andere manier nog mee omgaan door bijvoorbeeld de inzet van de orthopedagoog in dit geval? En die pilot is succesvol geweest en die loopt ook nog steeds door. Daar zijn we ook verder mee gegaan. En we zijn in gesprek met andere huisartsen om te kijken van of dat ook op belangstelling kan rekenen bij de andere huisartsen in de Noordoostpolder.
Ja, ik zeg het omdat ik begrijp uit die pilot dat er echt heel veel doorverwijzingen of beter gaan of niet rechtstreeks worden doorverwezen en dan bij het volgende loket naar een ander loket moeten. Maar juist op die plek vanuit die plek de juiste, veel betere doorverwijzingen krijgt.
Ja, dat klopt ook. Het is ook echt succesvol. Het voorkomt ook een aantal verwijzingen naar de GGZ. Maar we merken ook dat juist door de inzet van die orthopedagoog bij de huisartsen, dat zij daar ook een stuk kennis kan toevoegen. Maar we zijn wel gehouden of andere huisartsen hierin mee willen. We kunnen dit niet afdwingen. Dus we zijn daarover in gesprek met ze. We hebben de pilot ook gedeeld. En we hopen ook dat meerdere huisartsen zeggen, dit is een interessant iets, daar willen we graag aan meewerken.
Goed. Verandert er nu ook wat voor de kinderen die wel al gebruik maken van bepaalde zorg? Blijft dat wel hetzelfde?
Ja, dat blijft allemaal hetzelfde. Er is geen grote verandering van aanbieder of zo opgetreden door de wijziging van de centrumregeling. We hebben gewoon afgesproken dat we de lokale inkoopjeugd GGZ onder andere lokaal gaan doen. Maar de aanbieders blijven over het algemeen hetzelfde. Maar zo hebben we meer regie.
Goed, zijn er nog meer vragen voor dit voorstel? Betrekking hebben op het voorstel? Niets. Oké, dan mag ik ervan uitgaan dat het een hamerstuk voor de raadsvergadering gaat worden. Ja, kijk even. Vrouw ook? Ja. Goed zo. Dan, nou ja, ik kan het beter even zeker vragen. Nee, nee, maar ik sta even uit beeld, dus ik zie je het knikken graag lijfelijk aan. Goed, dan is dat bij deze besloten en dan kan dat het hamerstuk verder door. Dan ga ik met u door naar de presentatie van de inclusieve arbeidsmarkt. En nodig ik graag mevrouw Weggen en mevrouw Huis in het veld uit om dat te verzorgen.
Fijn dat we hier mogen zijn. We willen u vanavond graag meenemen naar de toekomst. Maar we gaan ook wel even terugkijken. Toen we in 2015 de decentralisaties werden ingevoerd, toen waren we daar in het Oostpolder op voorbereid. En we hebben daar heel lang bij stilgestaan. We hebben de werkcoöperatie opgericht om meer mensen aan het werk te krijgen. We hadden in beeld dat de situatie bij het SW-bedrijf anders moest, omdat de WSW op slot ging. En we hadden ook nog wel een beeld van hoe het verder zou moeten gaan. We gaan daar vanavond nu wat verder op in, maar we gaan niet vertellen hoe het er over 2 jaar uitziet. Want eigenlijk weten we dat niet. Dus we hebben geen heel concrete stappen. We gaan min of meer een toekomstbeeld schetsen waar we met u naar op weg willen. En we nodigen u heel erg uit om u vanavond vooral te laten inspireren. Onder het motto van Noord-Oostpolder is het waard. Als er vragen zijn tijdens de presentatie in de zin van ik begrijp echt niet waar je het nu over hebt, onderbreek me dan. Andere vragen graag aan het eind, want het is wel een geheel. Wil jij klikken? Als we even terugkijken, dan zien we dat we in 2013 hadden we de sociale structuurvisie opgesteld als gemeente. Met daarin 6 kernopgaven, waarvan er eigenlijk 2 nu heel erg van belang zijn in dit kader. Dat is de kernopgave dat bedrijfsleven en onderwijs op elkaar aansluiten. En de kernopgave dat mensen meedoen. En in het vervolg van die sociale structuurvisie hebben we natuurlijk krachtig Noord-Oostpolder gestart, het hele verhaal. Waarbij we zeggen inwoners doen maximaal mee naar eigen vermogen. Het initiatief daarvoor ligt ook bij die inwoners. En als iemand dat niet kan, dan bieden we passende ondersteuning als dat nodig is. En toen werd het 1 januari 2015 en toen dachten we, nou, nu zijn we helemaal klaar. Want er veranderde nogal wat, hè. We kregen een participatiewet, dus de bijstandswet die verdween min of meer, die ging op in de participatiewet. De gemeente werd verantwoordelijk voor de mensen die in het verleden naar de WAJON gingen, de mensen met een arbeidsbeperking, een totaal nieuwe doelgroep voor gemeentes. De WSW ging op slot, daar kon je niet meer in. En er ontstonden allerlei nieuwe vormen van samenwerken. Zo kregen we in Flevoland het regionaal werkbedrijf, Flevoland, het RWF, waarin vooral afspraken gemaakt werden over hoe gaan we nu met elkaar in de regio zorgen dat al die mensen met een arbeidsbeperking ook daadwerkelijk een baan gaan vinden. We wisten ook op 1 januari 2015 dat de toekomst van Concern voor Werk ons WSW-bedrijf onder druk stond. Geen nieuwe instroom meer. minder budget. Niet alleen omdat er minder mensen waren, maar ook nog eens per mens minder budget. Dus dubbel op. En vervolgens en wel een infrastructuur, een heel systeem waar mensen konden leren werken en waar mensen ook werkten, die we wel wilden blijven gebruiken. Alleen, er kwamen steeds minder mensen, dus daar moest wat in. Er is toen wel een doorontwikkeling van van concernverwerk in gang gezet. Die is natuurlijk nog steeds bezig, die gaat ook nog steeds door. Daar leest u ook iets over in de stukken van de begrotingen. Tegenwoordig hebben we de werktitel Social Firm, waar die doorontwikkeling ook echt wel een stap mee moet gaan maken. Maar dat komt allemaal nog. En we hebben op 1 januari 2015 de werkcoöperatie opgericht. Om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen. Om meer aan te sluiten bij de vraag van werkgevers. Om samen te werken met het onderwijs. En om de banenafspraken, het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking, vorm te geven. Daarnaast hadden we natuurlijk de Doenteams bij 1 januari 2015. Ook een compleet nieuwe ontwikkeling. En als je kijkt naar de doelgroep van de participatiewet, ging het daar vooral om de mensen die niet direct aan het werk kunnen, of misschien wel helemaal niet aan het werk kunnen, maar wel ondersteuning nodig hebben bij dat naar vermogen participeren wat we met Krachtig Noord-Oostpolder allemaal wilden bereiken. Dat hebben we allemaal gedaan en inmiddels zijn we 3 jaar verder en tellen we onze zegeningen, zou je kunnen zeggen. Er zijn heel veel mensen die de afgelopen 3 jaar werk hebben gevonden. Dankzij 200 buitengewone werkgevers. In samenwerking met het onderwijs en met name het speciaal onderwijs als het gaat om de banenafspraak. En in samenwerking met de regio en dan met name het RWF, maar ook de samenwerking tussen de gemeente en UWV, die doordat je elkaar vaker tegenkomt, beter leert kennen, beter afstemt van wat doen jullie nou, wat kunnen wij van jullie leren, wat kunnen jullie van ons leren, al dat soort dingen meer. Maar tegelijkertijd zien we nog heel veel mensen aan de kant staan. We hebben, hier staat nog 900 uitkeringsgerechtigden. Het zijn er iets minder dan 900 inmiddels. En het waren er echt 1000, dus daar zijn we heel blij mee. Maar dat zijn er wel bijna 900. Mensen die voor korte of langere tijd een beroep doen op de bijstand. En we zien dat het vinden van werk en het houden van werk voor mensen die onder de participatiewet vallen echt niet meevalt. Dus je hebt ondersteuning nodig om bij die werkgever binnen te komen. Je hebt ook ondersteuning nodig om bij die werkgever binnen te blijven. En die werkgever heeft die ondersteuning ook nodig. En daar, dat is eigenlijk ook wel de brug naar hoe moet het nu verder? Hoe gaan we het doen? En dan staan we. Ja. En dan zijn we als gemeente maar één van de spelers. Want hoe goed onze bedoelingen ook zijn en hoe prachtig onze plannen ook zijn opgeschreven, wij hebben geen banen. Nou, een paar hier in het gemeentehuis. Maar voor die hele grote groep hebben wij geen banen. Werkgevers hebben banen, maar maken ook hun eigen keuzes. Onderwijs geeft steeds meer aan dat ze heel graag willen samenwerken, maar is wel heel vaak met handen en voeten gebonden aan regelgeving. Een opleiding wijzigen, dat is een traject van een aantal jaren. Dat kun je als school maar niet zo eventjes doen omdat een werkgever dat graag wil. En met die drie partijen samen zullen iets moeten gaan doen voor de arbeidsmarkt in de toekomst. Want we zien dat een deel van onze inwoners ondersteuning nodig heeft. En we hebben natuurlijk het onderzoek van Louter gehad in 2016 of zo. Die aangaf van, nou, je hebt hier in Noord-Oostpolder een arbeidsmarkt die behoorlijk zelfvoorzienend is. Hè. Heel veel mensen zijn opgeleid op het niveau waarop ook heel veel werk is hier. Maar let op, er is ook een grote groep laag opgeleiden die het moeilijk heeft. En die het ook moeilijk gaat krijgen en waar je dus wel iets mee moet doen. En daar is geen pasklare oplossing voor. Die hebben wij niet, die hebben werkgevers niet en die heeft het onderwijs niet. En daar willen we naar op zoek. En dat betekent dat we zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. Van hoe kunnen we samen zorgen dat werkgevers het personeel krijgen wat ze willen hebben. Dat ze de opleiding krijgen die ze willen hebben. En dat mensen op een plek komen waar ze ook op hun plek zijn. En dat doen we door bestaande samenwerkingen uit te bouwen, om te bouwen, anders met dingen om te gaan. Veel meer te kijken naar de vraag van werkgevers dan we nu doen. Iets van het onderwijs te vragen. En vooral datgene te doen wat nodig is. En dat noemen we de inclusieve arbeidsmarkt. Onze komende wil.
Nog een werktitel, hè?
Ja, dat is nog een, ja ook de werktitel is een... En een inclusieve arbeidsmarkt, en nu moet ik wel even spieken, want nu klopt mijn lijstje niet meer. Sluit zo min mogelijk mensen uit. Betekent eigenlijk dat er werk is voor iedereen die dat kan en die dat wil. Of je nou een beperking hebt, of je nou... Die kun je heel breed zien, hè. Een inclusieve arbeidsmarkt zorgt ook dat ouderen een plek vinden. Dat vrouwen makkelijker werk vinden en werk houden. Maar in dit geval hebben we het toch vooral over de mensen met een beperking. Waar we iets aan willen doen. Want participatie op de arbeidsmarkt is natuurlijk belangrijk. Ik roep al heel lang... Werk is veel meer dan geld verdienen. Het is goed voor je eigen ontwikkeling. Het is goed voor wat je als ouders als voorbeeld aan je kinderen geeft. Het is goed voor je netwerk. Het is al dat soort dingen meer. En als we zo'n inclusieve arbeidsmarkt vorm willen geven, dan is het belangrijk dat we aandacht hebben voor vraag en aanbod. Voor de vraag van de werkgever, maar ook voor de vraag van de werkzoekende. Voor het aanbod van die werkgever. Van wat is er nou echt? En het aanbod van die werkzoekende. Wat kan die nou echt? En dat maakt dat we het ook zien als een gezamenlijke opdracht. Omdat we nou eenmaal willen dat mensen naar vermogen meedoen in de samenleving. En we geen mensen willen uitsluiten. Als we die inclusieve arbeidsmarkt echt vorm gaan geven, dan betekent dat dat er werk is voor iedereen die kan werken en die wil werken. Dat onderwijs en ondernemers echt aan zet moeten zijn. Want zij... zullen moeten zorgen voor enerzijds de banen en anderzijds dat het ook op elkaar aansluit. Maar ook dat inwoners mede verantwoordelijk zijn. Dat ze zelf ook datgene kunnen doen wat ze willen. En dat wij als overheid vooral gaan doen wat nodig is en wat gevraagd wordt. Dat we luisteren, dat we ophalen, dat we samenwerken en dat we faciliteren. En dat we het niet zelf kunnen bedenken. Ja, dat lukt ons wel hoor. Wij kunnen prima achter ons bureau gaan zitten en typen hoe het moet. Maar dat gaat niet werken. Dat gaat in de praktijk. Dus we gaan op reis, hebben we het maar genoemd. We gaan op reis met al die partijen. En zij, onze reisgenoot, zij wijzen de weg. En we weten nog niet waar we eindigen. Daar hebben we natuurlijk wel een droom van. He, van iedereen die kan en wil werken heeft een baan en werkgevers zijn tevreden en het onderwijs sluit aan. Maar de eindbestemming die weten we op dit moment nog niet. Wat we gaan doen om die reis te beginnen is wel, want wij zitten in de faciliterende rol, is een kerngroep samenstellen van ondernemers, van het onderwijs, van inwoners en waar we natuurlijk zelf ook bij aanschuiven. En die kerngroep die gaat de route bepalen. En die stelt onderweg ook bij als we denken van we moeten toch een andere afslag hebben. Die zal ook brede bijeenkomsten organiseren voor betrokkenen, waar u als raad één van die betrokkenen uiteraard bij bent. En gaandeweg in dat proces bepaalt eigenlijk datgene wat er gebeurt, welke afslag we nemen en hoe de route verder gaat. En dat is ook waarom we zeggen van, we weten niet waar dit stopt en we weten niet hoe ver we komen, maar we hebben wel, we doen dit wel in het Oostpolder. Dus het komt allemaal wel goed, toch? En dan is natuurlijk heel erg de vraag, waar gaat u mee? Maak met ondernemers, onderwijs en inwoners deze reis. Luister en praat vooral ook mee. En laten we dan samenwerken aan de kaders voor de toekomst. Die uiteindelijk wel weer hier een keer terecht zullen komen. Maar dat is in een later stadium. Want zoals ik al zei, Noordoostpolder is het waard. Vragen?
Ja, u noemde het eventjes halfweg de presentatie. Het ging over vraag en aanbod. Het is altijd een beetje ingewikkeld als je een vraag stelt. Ik wil hem heel objectief stellen. Ik weet niet of dat helemaal lukt. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld dat mensen in een kas zeggen, nou, we willen 's ochtends om 6 uur beginnen. Maar stel dat je in je bestand een aantal moeders hebt die zeggen, joh, eerst moeten de kinderen naar school. Dan mest dat niet met elkaar, zeg maar. Hè? En mijn vraag is eigenlijk, zit het probleem tussen aanhalingstekens met name in de aanbodkant of in de vraagkant. Ja, het een sluit het ander natuurlijk niet uit, maar u noemde het wel een paar keer van vraag en aanbod. Kunt u dat misschien iets verduidelijken of even wat meer diepgang aan geven aan die opmerkingen?
Nou ja, ik denk dat dat natuurlijk ook de zoektocht is. Ik denk dat het belangrijkste is om met elkaar ook in het gesprek te gaan. Om ook te kijken of dat zeg maar op elkaar aangesloten kan worden. Want het kan best wel zijn dat een vraag van een werkgever op dit moment gewoon heel legitiem is. Maar op het moment dat je zoekt met elkaar naar oplossingen, dat je er soms wel uit kunt komen. Dus op voorhand te zeggen van, nou ja, weet je, de vraag is helemaal 100%. Ik bedoel, je kunt kijken naar wat je kunt aanpassen ook in een vraag daarin. Soms. Dus het is ook wel het spel, denk ik, wat je ook zeg maar met elkaar het gesprek erover aan moet gaan. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Ga met elkaar het gesprek. Dus waar zijn ook de problemen? En kijk dan ook of je tot gezamenlijke oplossingen kunt komen. Het is niet...
Dat snapte ik zelf ook nog wel, ja. Zeg maar. Ja. Maar ik bedoel, je moet ook gewoon heel nuchter zijn. Als je zegt van, joh, we hebben 400 banen in de kassen en we moeten soms om 6 uur rozen snijden, want je moet om 10 uur op de vrachtauto naar Alsmeer toe. Ja, en de moeders moeten de kinderen naar school brengen. Ja, dan kun je niet om 6 uur beginnen. Daar hoef je geen onderzoek of daar hoef je niet ingewikkeld over te doen. Dan matcht de vraag en aanbod niet, zeg maar. Mijn vraag is eigenlijk, kun je daar iets meer concreets van zeggen? Maar ik voel dan je eerste reactie dat het dus een beetje ingewikkeld is om daar iets concreets over te zeggen.
Ja, ik denk dat je dat zo niet één op één kunt beantwoorden. Dat betekent echt dat je het gesprek moet faciliteren, inderdaad. Om te kijken of daar ook nog zeg maar ruimte in is. En of er misschien andere constructies bedacht kunnen worden. Misschien kunnen... Nee, bijvoorbeeld in de kasten dingen verschoven kunnen worden qua tijd. Maar dat is dan denk ik juist ook iets wat je moet faciliteren, dat je dat gesprek laat plaatsvinden.
Mag ik daar een vraag op stellen? Ga op reis en ga onderzoeken, maar wat is het plan? Komen er net als bij armoedebeleid polderbrede sessies of gaan jullie echt maatwerk leveren bij de ondernemers en zorgen dat daar een passende werknemer bij komt. En dat je eventueel dan een vraag sleutelt of wat dan ook, dat het kan. Dat is me niet helemaal duidelijk. Gaat het op individu niveau of groepsniveau? Of gaat het om het maken van een nieuw beleid?
Nou, wat we in eerste instantie willen doen is ook echt met een kerngroep gaan kijken van wat is er dus ook inderdaad lokaal nodig. Dus we willen ook een kerngroep gaan vormen met ondernemers, met mensen uit het onderwijs. Om ook te kijken van wat willen we nou exact gaan doen. Juist ook om te voorkomen dat we als gemeente weer echt het stuur in handen hebben en ook weer bepalen daarin. We willen wel natuurlijk zeg maar dat gesprek faciliteren en we hebben daar zelf natuurlijk ook beelden bij. Maar ik bedoel, dat zijn dus juist de dingen die we denk ik ook gezamenlijk lokaal moeten gaan bekijken van wat past nu het beste. Moeten we ons alleen maar focussen op het maatwerk van de individu of juist ook kijken naar of je groepsgewijs dingen zou kunnen aanpakken?
Vervalt hiermee op lange termijn de titel buitengewoon werkgeverschap? Want als we op zoek gaan naar een inclusieve arbeidsmarkt... ben je eigenlijk niet buitengewoon meer. Want ik vind ook dat het eigenlijk hoort dat iedereen overal aan het werk zou moeten kunnen. Hè, waar je maatwerk kunt toepassen. En worden die mensen nu ook, die nu buitengewoon werkgever zijn, ook meegenomen in die werkgroep? Want ik kan me voorstellen dat daar waar bij jou iets slaagt, soms durven mensen niet out of the box te denken. Dat je heel anders naar je werkinrichting kijkt. En zegt van nou, als ik mijn werk helemaal uitpluis, dan blijft eigenlijk dit werk prima geschikt voor dat over. Maar dat moeten mensen ook durven.
Nou ja, om op voorhand te beantwoorden of inderdaad het concept buitengewoon werkgevers blijft bestaan, dat vind ik wel wat lastig. Ik denk wel dat je er goed over na moet denken wat je overboord gooit. Het is natuurlijk een concept wat heel goed werkt. Dus ik kan mij voorstellen dat je gewoon wel zoekt naar manieren om dingen in stand te houden, wat in ieder geval van toegevoegde waarde is. Maar ook dat is denk ik wel een zoektocht die je dus zeg maar hier in de gemeente aan moet gaan. En inderdaad zul je ook moeten kijken van, want het is een stukje job carving die ik eigenlijk hoor, zeg maar dat je zoekt naar banen en dat je gaat afpellen wat er dan nog wel mogelijk is. Ik denk dat het goed is om dat soort dingen ook goed te delen. Waar de ene ondernemer erin slaagt om dat wel voor elkaar te krijgen. En dat is ook wat we eigenlijk willen beogen, is dat we met een aantal mensen, een kerngroep, willen gaan kijken van, nou ja, wat kunnen we met elkaar delen? Wat zijn successen, maar wat gaat ook minder goed? Zodat je daarna ook de stap kunt maken om zeg maar in een groter geheel mensen ook in dat geheel mee te kunnen nemen. Maar ook dat is zeg maar de weg ernaartoe. Is ook iets wat wij, waarvan wij denken dat het misschien een goede vorm zou kunnen zijn. Maar als de kerngroep dan besluit van, nou ja, misschien moeten we het zeg maar meer in de vorm van maatwerk gaan doen. Nou ja, weet je, dat zijn dus dingen die we willen gaan ophalen.
Is het dan nu niet zuur dat voor de waarjongens er een wijziging op komst is waarbij hun inkomsten zodanig naar beneden gaan dat ze tot bijstand aangevuld worden, dat dat een tegengestelde beweging kan geven met wat we eigenlijk naar op zoek zijn? Ze krijgen nog maar zo weinig salaris dat ze ook zeggen van, nou ja, voor die bijstandsuitkering, ik kom in de bijstand hiermee, ga ik niet meer werken. En daar waar we zoeken naar die beweging, dat lijkt me best wel ingewikkeld.
Maar dus dat is toch eigenlijk heel raar?
Nou nee, ik vind
nee,
het...
Nee, ik begrijp u wel, maar wat u zegt, voor die bijstandsuitkering ga ik niet meer werken. Ja. Dat is toch eigenlijk een hele rare opmerking.
Nee, maar ze krijgen zeg maar nog maar
begrijp zo... Begrijp wel hoe het zit. Maar het gaat maar even om die opmerking.
Nee, nou ja, dat is zeg maar wat... als mensen nu bevraagd worden, daar loopt dus ook die petitie voor.
Ja, maar in de vorige RTG zei u nog dat u zich dat niet kon voorstellen.
Nee,
dat, nee, ging over... dat is echt waar.
Dus nee, ik, maar dat ging niet over de waarjongens.
Nee, het ging in het algemeen over mensen.
Maar als je waarjongens hebt, die zullen dus nooit meer uit de bijstand komen. Dat is iets heel anders dan dat je vraagt of mensen gewoon hun werk doen, regulier betaald...
Weet hoe het zit met de waarjongens, dat hoeft u me niet uit te leggen. Ik ga er eventjes over wat u nu zegt. Als je in de bijstand zit, loont het niet om te werken.
Nee, dat zeg ik niet. Het is voor degene die juist daarmee uit de bijstand willen werken, moet er ook een perspectief zijn. En als nu de waarjongens zodanig gekort worden dat ze aangevuld moeten worden tot hooguit de bijstand, is ontmoedigend. En dat lijkt me best ingewikkeld als je ook met deze mensen te maken hebt, dat je een beweging op gang gaat zetten die waar een tegenbeweging ondertussen op gang is.
Maar ondertussen hoor ik u zeggen dat mensen die nu een WAIO-uitkering hebben straks aangevuld zouden moeten worden, überhaupt niet meer aan het werk gaan. Dat vind ik echt niet. Wat mij betreft kan iedereen aan het werk in het kader van de inclusieve arbeidsmarkt.
Maar het gaat erom, als we zoeken nu naar een beweging dat iedereen mee kan doen. En de WAIO-jongens die nu werken, hebben al werk. Het enige is, ze krijgen niet meer een loonsubsidie.
Maar dat kunnen ze toch blijven doen?
Ze krijgen niet meer een loonsubsidie. Er wordt een loondispensatie gegeven, waardoor zij minder krijgen en dus onder het minimum komen en aangevuld moeten worden tot aan de bijstand. Terwijl ze gewoon hun baan nog hebben, dan denk ik, maak er dan een reguliere baan van.
Ik stel voor dat we nu even niet de Haagse politiek behandelen, maar de gemeentelijke politiek.
Nou, we hebben er hartstikke mee te maken, hoor. Ik bedoel, het geldt ook voor ons, dus ze komen er alleen maar bij op de teller.
Ik ga even terug, want... naar de situatie van de presentatie die u gedaan heeft. Zijn daar nog inhoudelijke vragen verder over? Dat vind ik wel even van belang voor jullie, voordat we het debat aangaan over...
Even voor mijn beeldvorm moeten we zijn vorige donderdag hebben we een werkconferentie gehad over krachtig tegen armoede. Ik zelf was buitengewoon leerzaam en productief ervaren. Moet je dan ook aan zo'n soort vorm denken? Dat je zegt van nou, we plukken alle groepen, plukken wat vertegenwoordigers bij elkaar en gaan we gewoon een middag brainstormen op een hele creatieve 2.0 manier? Moet ik aan zoiets denken of... Ik heb het beeld niet scherp wat u neer wilt zetten.
Nou ja, dat zal natuurlijk ook zeg maar gezamenlijk met zo'n kerngroep bepaald worden. We hebben daar natuurlijk wel naar gekeken en we horen daar ook hele goede verhalen uit. Maar ik vind ook wel dat het heel belangrijk is dat wij niet zeg maar in de lead gaan zitten. Dat we zeggen, zoiets willen we ook weer gaan doen. Maar dat we juist met die ondernemers die we erbij gaan betrekken en de onderwijsinstelling, dat we zeg maar dat gezamenlijke programma doen. Maar we hebben deze voorbeelden natuurlijk wel. En dat zullen we natuurlijk ook meenemen zeg maar als... successen, maar goed, om op voorhand te zeggen dat het zo'n type bijeenkomst wordt, vind ik wel wat lastig. Want dan gaan wij zelf weer in de lead daarin. Terwijl je juist ook de ondernemers en het onderwijs ook een rol in dat geheel wil geven.
Ik heb nog een...
Mevrouw Uitwelling, ja.
Een vraag. Kan het zijn dat een van de conclusies zou zijn dat er eigenlijk een... U zei dat de scholing en de banen eigenlijk op elkaar klopt, maar ik kan me ook voorstellen dat nu de samenleving toch verandert en andere soorten beroepen komen, dat er veel meer geld naar scholing zou moeten gaan. Zou dat kunnen vanuit het participatiebudget? Dus dat er grote groepen mensen in de bijstand en in de WW, dat die omgeschoold moeten worden naar voor deze tijd passende banen?
Nou ja, we hebben natuurlijk aan de ene kant zeg maar gewoon het reïntegratiebudget. Dus sowieso wordt er natuurlijk al heel veel geïnvesteerd in wat er mensen natuurlijk nodig hebben. En aan de andere kant zullen we ook met het onderwijs, die ook die handreiking heeft gedaan, moeten kijken van wat kunnen zij daarin doen. Kijk, het reguliere aanbod, dat zit gewoon in een bepaald curriculum heet dat dan. En dat, nou ja, weet je, daar is wat minder flexibiliteit in mogelijk. Maar aan de andere kant zie je ook dat de scholen steeds meer zoeken naar wat meer beroepsmatige opleidingen. En dat ook zeg maar in kortcyclische aanpak willen aanbieden. Maar ja, dat is dus ook nog een zoektocht inderdaad wel.
Bijvoorbeeld een opleiding werken in de kassen. Ik noem maar iets.
Ja, als daar behoefte aan is en past, dan zou dat kunnen.
Goed, dan.
En was het voor mij nog. Is het zo dat jullie zeg maar dit ook nodig hebben om vervolgens te komen tot een nieuwe vorm van de werkcoöperatie en we daarom nu zeggen, we zetten hem nou ja, even voort zoals het nu is, zodat we de uitkomsten hiervan kunnen afwachten en dan kunnen kijken van op welke wijze kunnen we ook de werkwijze van de werkcoöperatie daarbij aan laten sluiten en aan laten passen. Vandaar ook mijn vraag, kunnen die agendapunten vlak na elkaar? Want ik zie natuurlijk wel een aantal conclusies in dat rapport waarvan ik denk, het moet anders. Maar volgens mij moet je dan eerst afwachten wat hiermee gebeurt, voordat je kunt concluderen wat er dan anders moet.
Nou ja, dat zit er natuurlijk in een bepaalde mate wel achter inderdaad. Er gaat heel veel goed bij de werkcoöperatie, dus wat heel goed gaat moet je ook behouden. Maar je moet ook kijken, want dat speelt natuurlijk dat je in 2015 gestart bent. En dus zul je ook moeten kijken, de wereld is veranderd. En wat is hier dan nog weer opnieuw lokaal nodig? Je ziet ook dat de economie aantrekt. Dus nou ja, je moet daar gewoon goed naar kijken. En dus het speelt wel een rol natuurlijk om daar in integraliteit naar te kijken.
Goed, dan wilde ik eigenlijk doorschuiven gelijk naar wat mevrouw Lindenberg al zei, naar het werkcoöperatierapport wat ligt. Dat sluit daar natuurlijk goed op aan. Wie mag ik daarover het woord geven? Ook als vraag zijn richting college, dus meneer Reusing.
Nou, we hebben het rapport bekeken. Er staan er een aantal duidelijke punten in die volgens mij ook verbeterd moeten worden en wat nog niet allemaal gelukt is. Wat ik mij afvroeg natuurlijk helemaal, dat dus de doelstelling van 25% banen hè, per jaar, is dat nou niet een veel te lage doelstelling? Want ik denk, je hebt een heel iets opgetuigd, je haalt altijd al 39%. Geconstateerd wordt dat eigen personeel verkeerd ingezet wordt hè, van het geheel, doordat de talenten niet goed gebruikt worden en dergelijke. En ik vroeg me af, als je weinig ambitie hebt, dan komt er ook niet zoveel terecht. Dus één, dus ik vraag me af van, is dat nou wel, pak het wel op de goede wijze aan en gaan we 3 jaar verlengen, moeten we niet de ambities en de doelstellingen wat verhogen? Dat is 1. En 2, mis ik toch wel in het geheel, en dat is misschien ook doordat het heel erg gegaan is, door de mensen doorgeschoven van de plekken zijn die waar ze zaten, toch het idee van job carving wat we het net over hadden gehad. Want ik denk toch dat het, ik heb natuurlijk ook een of andere toko achter mij staan, we zijn tegenwoordig bij bedrijven langs geweest. En je weet ook dat bedrijven soms wel voor een dag of voor 2 dagen werk hebben. In combinatie zou je dan wat kunnen zoeken. En ik vraag me af of we binnen deze werkcoöperatie op deze werkwijze dat zouden kunnen doen. Dus ik zou graag of van jullie of van de wethouder kunnen dat verbreed kan worden. En ook die doelstellingen verhogen. Dat waren de eerste vragen.
Ik heb 6 vragen. Het rapport komt uit februari en we bespreken het in november. Is er in de tussentijd niet van alles veranderd? De tweede vraag is, de overeenkomst loopt af per 31 december. Is er een nieuwe afspraak, eigenlijk hetzelfde als meneer Reusing, wat staat er dan in? Wat is nou het concrete doel van de werkcoöperatie? Zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep aan het werk helpen? Of is het iets dat heet social return of investment van de gemeentes? De directiestructuur hebben we gelezen, nou dat moest wat veranderen, misschien kan iemand daar informatie over geven. Welke stappen zijn er inmiddels geconcretiseerd met betrekking tot het aansluiten op het ROC? En hoe verhouden de buig en instroom van bijvoorbeeld statushouders zich tot elkaar? En hoe pakt de werkcoöperatie dit op? Dat zijn mijn vragen.
Die laatste vraag, zou die nog even
kunnen? Buig, dat is het SVZ-budget.
Wil de wethouder daar direct op ingaan of zal ik even inventariseren nog eerst? Mevrouw van der Velde.
Ja, ik heb ook nog twee vragen inderdaad. Eentje sluit een beetje aan op de vraag van de heer Mulder, want in het raadsvoorstel staat de meeste verbeterpunten zijn aangepakt of opgepakt. En dan staan er vier genoemd waarvan twee wel opgepakt zijn en twee niet. Die ene die wel opgepakt is, gaat over het contact met werkgevers. En dan staat er in 2017 zijn alle buitengewone werkgevers bezocht. Ik vraag me af of dat inderdaad dan echt het oppakken van een verbeterpunt is om alle buitengewone werkgevers één keer te bezoeken. Of misschien is het 12 keer, maar dat staat er niet in volgens mij. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het verbeterpunt aansluiting bij ROC. Wat is er nou concreet gebeurd in plaats van we hebben de aansluiting opgezocht? Dan de overige twee punten die dus niet opgepakt zijn. Die zijn niet opgepakt in het kader van de ontwikkeling van Social Firm. Maar ik krijg niet helemaal duidelijk, ook naar aanleiding van de vorige presentatie, wanneer die Social Firm er dan zou zijn of staat. En ik snap dat jullie daar ook geen antwoord op kunnen geven. Maar betekent dat dan wel dat die twee verbeterpunten, directie en raad van advies, zoals het geloof ik, wel opgepakt worden in de tussentijd? Want als we in 2020 weer een nieuw besluit moeten nemen en in de tussentijd is er niks gebeurd, lijkt me dat geen wenselijke situatie.
Kijk even rond, meneer Sloten.
Ja, mijn vraag staat eigenlijk aan bij de vorige twee vraagstellers, voorzitter. Ik had ook een vraag over de meerkoppige directie. Op pagina 44 van het rapport wordt duidelijk gesproken over het teruggaan van de meerkoppige naar een eenkoppige directie. Ik lees nergens in het rapport dat het al in gang gezet is. Dus ik zou graag van de wethouder willen horen of deze ontwikkeling inmiddels in gang is gezet. En zo nee, op welke termijn we dat dan zouden kunnen verwachten.
Goed, dan zie ik verder niemand meer.
Ik heb ook nog een vraag. Ja, ik ga een poging doen voor de eerste keer. Wat ook in het rapport staat is dat een evaluatie was geweest over het administratieve systeem. Dat het niet aansloot bij dat van de gemeente en dat daar veel tijd in verloren ging. En dat ten koste ging van de tijd aan het klantencontact, dat er meer tijd geïnvesteerd moest worden. Ik vraag me af hoe dat nu is, want daar lees ik niks over of daar een verbetering over is en of dat op een ander systeem en of het nu wel op elkaar aansluit. En wat al eerder gememoreerd is, is het contact met het ROC met betrekking tot het onderwijs, dat daar nogal wat hiaten in liggen, dat dat slecht op elkaar aansluit. En waar we ons enigszins, wat we niet in herkennen, is waarover gesproken is, over die social firm, wat ook net aangehaald is. Dat is niet herkenbaar in de verlenging van in het contract met de werkcorporatie. Daar vinden we eigenlijk niks van terug. En zouden toch wel graag zien dat daar dus ook een link naartoe gelegd wordt. En die is niet herkenbaar. En waar we ons een beetje zorgen ook over maken is dat er wordt gesproken over lage scholden en dergelijke, werd net ook aangehaald. Maar een beleid specifiek op bepaalde doelgroepen zoals de 50-plussers en de wat hoger opgeleide. Want ook die komen in de problemen en kunnen dan ook in deze situatie terechtkomen. Maar daar lees ik niet een specifiek beleid hoe daarmee omgegaan wordt.
Dat was het?
Ja. Okay. Nou, niet gek voor de eerste keer.
Mevrouw. Nee, dat is een aardige. Ze zijn eruit, hè, de vragen. Ja.
Dat is.
Goed. Ja. Ja, dat kan ik wel delen.
Beloof dat.
Mevrouw Bogaerts, aan u het woord voor de uitleg.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een hele serie vragen. En dat begrijp ik ook wel. Omdat eigenlijk de wereld in de tijd van de start van de werkcoöperatie, de evaluatie en nu toch eigenlijk wel weer heel erg veranderd is. En dat heeft gewoon alles te maken met dat de economie heel erg aan het aantrekken is. En dat merk je natuurlijk onmiddellijk op de arbeidsmarkt. Dat het aantal vacatures toeneemt. Dat de roep om mensen die aan het werk willen ook toeneemt. En dat maakt eigenlijk ook in één keer dat een werkcoöperatie in een heel ander soort setting komt. Waar je voorheen echt op zoek moest naar werkgevers om eigenlijk banen te vinden. Of op zoek te gaan naar takenpakketten. Of wat ze zo mooi noemen met het jobcarver. Van wat kunnen mensen doen. wordt eigenlijk bijna de werkoperatie oversteld met vragen van werkgevers van we zoeken heel hard mensen en kun je geen mensen leveren. Dus dat maakt de sfeer waarin de werkoperatie zich nu bevindt wel anders. Ik denk dat het goed is om dat te melden. En daarmee past misschien ook wel de vraag van de heer Reuzing, moet je dan niet de ambitie wat gaan verhogen? Wij zijn met de werkoperatie in gesprek voor 2018 over de uitvoeringsovereenkomst. En ze realiseren inderdaad nu ook 39% uitstroom. En je zou inderdaad ook kunnen stellen, dat zou inderdaad ook wel omhoog kunnen. Maar dat is ook wel onderwerp van gesprek. Zij vinden natuurlijk 25% percentage wel prettig. Maar dat betekent niet dat ze daarbij de boel laten. Hè, als ze daar zijn, dat ze het dan laten gaan.
Ze hebben mij dan verteld altijd dat je dan een slecht bedrijfsvoering hebt. Want als je 39 kunt halen, hè, je wilt soms denken dat het salaris moet wezen van degene. Je kunt 39.000 halen en dan vind je 25 wel genoeg. Volgens mij is dat als bedrijfsvoering moet je anders werken.
Ja, maar zij zeggen dus.
Je moet dus streven dan juist naar 50.
Ja, maar dat zeggen zij.
Dan moet je dus oren stoppen.
Ook al staat het op papier, gaan zij gewoon door met het maximaal uitplaatsen van mensen naar arbeid. Want daar is hun doelstelling. Maar wij nemen dat. Daarom, we nemen die opmerking mee in het gesprek met de werkoperatie, meneer Reus, om te kijken wat we daaraan kunnen doen. Ja, nou, maar nemen die, in die zin delen we die ambitie ook wel, maar we moeten daar ook in gezamenlijkheid uit komen.
Anders maken we een motie, meneer Reusink.
En u had ook een vraag naar het jobcarven en het 2 dagen werken of daar combinaties in zoeken. Dat wordt ook zeker wel gedaan. Ik ben het aantal even kwijt, maar recent ook nog wel voorbij gekomen dat er een ontzettend grote groep ook part-time werkt vanuit de bijstand. En dat heeft te maken met de situatie van mensen, maar het heeft soms ook te maken met het aanbod op de arbeidsmarkt. Tilly, weet jij nog zo uit je hoofd hoeveel mensen dat waren? Nou, weet je ook niet direct. Maar in ieder geval een heel groot. Ja, echt ontzettend veel mensen werken er part-time. En dat is mooi, want op die manier heb je alvast een link met arbeid. En op het moment dat het meer kan, dan wordt het ook meer. En kunnen mensen soms ook wennen weer aan het arbeidsproces. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Er ligt een vraag over de overeenkomst. Die loopt eind van het jaar af en die willen we dan verlengen. En wat is nou het concrete doel van de werkcoöperatie? Dat is gewoon mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of die een beroep doen op de bijstandsuitkering, zorgen dat die weer aan het werk komen. Dat is eigenlijk heel concreet het doel van de werkcoöperatie. En vanuit welke hoek eigenlijk mensen dan komen, maakt niet zo heel veel uit. In de presentatie gaf Tilly net al aan van we hebben een enorme toestroom gehad in de bijstand ook. En gelukkig zien we het afgelopen jaar dat er ook weer een flinke daling is, waar we begin van het jaar nog op 893 mensen zaten in de bijstand, zitten we er begin oktober op 826. Dus we hebben weer een mooie dalende lijn te pakken. Dus het zou mooi zijn als we dat ook vol kunnen houden met elkaar. Maar dan zie je onmiddellijk gewoon de impact van de conjunctuur. Dat is echt gewoon. Dat heeft uiteraard ook met ons beleid. Hè? Laat ik dat niet vergeten. Maar laten we ook een beetje bescheiden blijven, ben ik er altijd. Het heeft absoluut ook te maken met de conjunctuur. Maar ik denk een mooie samenloop van. Er is gevraagd naar de aansluiting met het ROC door meerdere partijen. En daar hebben we het in de presentatie ook al over gehad. Het is, de samenwerking met de ROC is er op een bepaalde manier wel. Maar echt, wat kun je nou werkelijk samen doen als het gaat om een vraag van de arbeidsmarkt, vraag van de werkgever. Wat voor opleiding heb je daarbij nodig? En hoe kan je een werkzoekende dan zo snel mogelijk toch een opleiding laten volgen, zodat die geschikt is voor die werkplek? En heel concreet, in de Noordoostpolder is er best wel veel vraag vanuit een aantal technische bedrijven, de metaal, die zijn echt heel hard op zoek naar mensen, kunnen het heel moeilijk vinden. En die zeiden ook wel, kunnen we niet kijken met een verkorte opleiding, samen vanuit het ROC, dat die een aangepaste opleiding maken. En mensen vanuit de bijstand, kunnen we daar niet een snellere slag in maken? Nou, in dat soort samenwerkingen zijn we naar op zoek. Daar gaan we nu ook wel naar kijken. Hoe we dat, nou niet kijken, dat gaan we nu ook onderzoeken. Of het ROC zo'n verkorte opleiding kan realiseren. Wat het dan betekent, of iemand studiefinanciering krijgt of niet. En nou ja, hoe we dat gepuzzel erachteraan allemaal doen. Maar er is op dat terrein verbinding en dat is gewoon mooi.
Ik heb een vraag. In het rapport staat dat er met de ROC een inkooprelatie is en dat dat de samenwerking belemmert.
Ja, dat was toen denk ik zo. En die is ook wel vooral vanuit de gemeente is er een inkooprelatie. Vanuit de werkcoöperatie is er geen. Ligt er geen budget voor vaste inkoop bij het ROC? Dat ligt er niet in. Nee, nou, waar het bemoeilijkt is dat en daar is het ROC wel heel erg druk mee bezig. Je hebt natuurlijk vaak een klassieke opleidings, werkwijze van dat je na de zomer instroomt of halfweg het jaar misschien nog een keer en dan gewoon meedraait in een opleiding en dat duurt dan een jaar of twee jaar of soms drie of vier jaar afhankelijk van het type opleiding wat je nodig hebt. En we zijn juist op zoek naar verkorte opleidingen, naar maatwerkopleidingen eigenlijk, het liefst misschien nog wel in het bedrijf zelf of daarbuiten. En dat vraagt natuurlijk veel meer flexibiliteit van een opleidingscentrum, wat ze, dat vraagt dat en dat, daar hebben we gewoon, dat moeten we met elkaar opzoeken om te kijken hoe we dat kunnen doen. Dus daar wordt wel concreet, als het bijvoorbeeld gaat om de vraag naar technisch personeel, nu aan gewerkt om te kijken, kunnen we dat met elkaar doen.
Want nu is de ROC is geen lid van de Raad van Advies.
Nee, klopt.
En dat is natuurlijk voor de hand liggend om dat wel te zijn.
Ja, maar dat was toen niet het geval, omdat wij bij de start van de werkcoöperatie ervan uitgingen dat we ook veel meer samen zouden doen met het ROC als het gaat om het verzorgen van opleidingen bijvoorbeeld voor mensen uit de bijstand. En we zeiden, ja, dan heb je een belang op het moment dat je in de Raad van Advies zit. Dus dat wilden we toen niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om het ROC niet uit te nodigen of te vragen of zij zitting willen nemen in de Raad van Advies.
Is dat nu een reden om dat te wijzigen?
Ja, dat kan. Alleen hebben wij eigenlijk besloten, dat wordt ook wel genoemd, dat de Raad van Advies niet de functie heeft gehad die we eigenlijk graag zouden willen. Kijk, de gemeente is enige aandeelhouder van de werkcoöperatie. En de Raad van Advies was vooral bedoeld ter advisering van de directie of van het management van de werkcoöperatie. En daarmee wilde ook een stuk binding op gang brengen vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs, bij de werkcoöperatie. Maar daarvoor is de Raad van Advies niet het geëigende middel, hebben we gemerkt. Dus we moeten op zoek naar een andere vorm. En dat hebben we nog niet gedaan, omdat de social firm tussendoor kwam. Daar zal ik zo meteen nog wat over vertellen. Dus je moet toen naar een andere vorm van hoe bind je ondernemers en onderwijs. Hoe organiseer je een raad van, geen raad van advies, maar een raad van deelnemers of iets anders, waar je de betrokkenheid van partijen bij gewaarborgd krijgt. Maar niet zozeer een raad van advies die meekijkt over de jaarstukken of over het beleid. Of dan moet je echt heel veel kennis van zaken hebben, maar daarvoor zit de gemeenteraad er ook en daarvoor is de gemeente er ook in de opdrachtgevende sfeer naar de werkcoöperatie. Dus we moeten oppassen dat we daar dingen niet dubbel doen, zoals misschien wat is gebleken. De directiestructuur, daar hebben we inderdaad, dat is een opmerking in het stuk, dat heeft u ook kunnen lezen. De directiestructuur is nog steeds zoals die toen ook bij de oprichting in gang is gezet. En op een bepaalde manier werkt dat prettig, omdat natuurlijk twee organisaties eigenlijk, de gemeente en Concern voor Werk, hebben samen een belang bij die werkcoöperatie met personeel. Dus zo is daar ook voor gekozen. Maar daar moeten we nog wel een verandering in bewerkstelligen. En dat hebben we ook nog niet gedaan vanwege de social firm. Daar kan ik wat over zeggen. Vorig jaar, vaak begin het jaar, hebben we bij Concern voor Werk wel gesproken over het oplopend tekort door het terug tegenvallen van de SW-subsidie. En ook de onduidelijkheid bij het kabinet hoe het op een lange termijn zou gaan met de subsidie voor de sociale werkvoorziening. Toen is ook met elkaar gezegd, we moeten een aantal maatregelen nemen om de oplopende tekorten op lange termijn te keren. Nou, wat kunnen we doen? Nou, dan gaat het natuurlijk om organisatiemaatregelen, efficiëntie. Nou, daar is heel veel aan gedaan en op een gegeven moment is dat gewoon klaar. En toen is eigenlijk het idee ontstaan, moeten wij niet toe naar een social firm, zoals dat als werktitel heet. Een sociale onderneming die eigenlijk werk verzorgt, werk biedt aan een hele grote diversiteit, een hele brede groep mensen die op een bepaalde manier een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Nou, Concern voor Werk denkt dat zij dat heel goed kunnen doen met de infrastructuur die zij hebben. En dat is een interessant concept. Daarover zijn we met elkaar in gesprek. Er ligt een business case. En daar hebben we discussie over van hoe ziet dat er dan uit. En dat zou iets kunnen betekenen voor de werkcoöperatie. Als je een social firm hebt en je gaat die kant op met de doorontwikkeling van je SW-bedrijf, dan moet je ook nog goed kijken, wat is dan de positie nog van de werkcoöperatie? Past dat dan ernaast? Of gaat die dan juist op in een social firm? Of wat doen we daar dan nog mee? Daar hebben we met elkaar nog geen besluit over genomen. Op 7 december, was een vraag van mevrouw Van der Velde, spreken wij over de social firm in het bestuur. Dus dat is volgende week. En op het moment dat daar de lichten op groen staan, kunnen we naar de gemeenteraden toe van de gemeente om die te vragen van hoe zij hier tegenover staan. En kunnen we op basis daarvan kijken wat de verdere stappen zijn. En als het bestuur er niet uitkomt, dan moeten we andere stappen zetten nog met elkaar. Dus dat loopt hier wat doorheen. Dus dat maakt ook dat we ook wel hebben gekozen bij de werkcoöperatie. Waar zetten we dan op in qua verandering? En wat kunnen we nog laten, omdat die social firm mogelijk komt? En dat een
mogelijk mag ik even een vraag stellen, voorzitter?
Ja.
Moet ik dan denken aan een verschuiving van directieleden van de ene naar de andere post, of moet ik dat anders zien?
Nee, heel praktisch. Die directieleden, dat is een persoon van de gemeente. Dus die, ja, ik weet niet of die gaat schuiven, maar dat denk ik vooralsnog niet. En dat is ook de directeur van Concern voor Werk, die ook directielid is van de werkcoöperatie. Op het moment dat er een social firm zou staan, dan weet ik niet wie daar dan de directeur van is. Dat moeten we dan ook bekijken.
Dat hangt er, van de structuur,
dat hangt er gewoon vanaf hoe dat eruit gaat
duidelijk,
zien. En hoe de hele governance eruit gaat zien van een social firm.
Social firm, dat lost dit probleem toch niet op?
Welk probleem?
Probleem van de bestuur. Er is een directeur en degene die daar iets van zeggen in het rapport zijn de mensen van de gemeente. En die zeggen, ja, we zijn niet helemaal onbelast om onze input te geven.
Ja.
Dat los je toch niet op door het een andere naam te geven?
Nee, het wordt geen andere naam, maar de social firm is is eigenlijk een doorontwikkeling van de sociale werkvoorziening. En die voeren we uit voor gemeente Lelystad en Zeewolde, Urk en Noordoostpolder. Op het moment dat we daar verder mee gaan, zou het kunnen zijn dat zij de taken overnemen van de werkcoöperatie kan. En dan dan ben je eigenlijk de hele directie van de werkcoöperatie niet meer nodig. En daarmee los je het op.
Ja, dus dan valt de werkcoöperatie in de social
firm. Ja, correct. Okay. Ja. Kan, hè? Dat is geen zekerheid. Dat zou kunnen. Mevrouw van der Velde had nog een vraag naar de buitengewone werkgevers. En wat daar nou mee gebeurd is, behalve dat ze allemaal een bezoekje hebben gehad. Dat is op zich ook wel wezenlijk om gewoon je relaties te blijven bezoeken en dat ook te onderhouden. En ook vooral te kijken van, is er opnieuw nog vraag of is men tevreden? Maar daarnaast is er ook gestart vorig jaar met een werkgeversteam. En dat is een groep van 3 mensen die gewoon heel concreet werkgevers benadert, veel met ze in gesprek is. Daarin ook de lead pakt en in die zin treedt de werkcoöperatie op die manier ook wat meer naar werkgevers. Kunnen ze makkelijker en sneller naar werkgevers toe. Dus daarin is zeker wat gebeurd en blijkt een werkgeversteam ook absoluut wel effectief in het werk van de werkcoöperatie. ROC heb ik over gehad, social firm 7 december in de bestuursvergadering en daarna een vervolg. Directie heb ik ook over gehad. Partij van de Arbeid, meneer Van der Linden, vroeg inderdaad naar het administratieve systeem. Is daar verbetering in? Daar is verbetering in. Maar dat ontstaat ook door gewenning. Dat is dan ook een soort proces. U had natuurlijk andere hoop. Dat begrijp ik wel. En dan zijn we bovendien ook, is de werkcoöperatie gestart of start binnenkort met Matchcare, als ik het goed heb begrepen. Links. Nou ja, dat zijn systemen die wel helpen, maar die vooral de werkzoekenden helpen om profielen inzichtelijk te maken. En er speelt nog wat anders. We willen heel graag samen in het RWF, het regionaal werkbedrijf Flevoland, waar ook het UWV in zit, uitwisselen welke mensen op zoek zijn naar werk. Zodat ook werkgevers toegang hebben tot de sollicitanten zeg maar, van de gemeente en het UWV. Uiteraard in instantie anoniem, maar die moeten bij een soort bank kunnen. Maar we hebben ook gezegd, we willen ook vacatures met elkaar uitwisselen. En daarvoor hebben we natuurlijk ook weer een systeem bedacht, dus dat komt er ook nog bij. Dus ik ga u niet geruststellen, maar nee, wij uiteraard worden mensen daar goed op getraind, maar wordt ook gekeken van waar kunnen we, dat is constant de uitdaging, hoe kun je het eenvoudig houden, hoe kun je het overzichtelijk houden, maar we moeten nu eenmaal registreren. We moeten registreren om cijfers te kunnen opleveren, maar we moeten ook registreren voor een ministerie, dat zijn we nou eenmaal verplicht. Dus, en dat loopt nu wel absoluut ook beter. En u vroeg nog, hebben wij specifiek beleid voor 50+? Dat hebben we niet. En als we kijken naar die inclusieve arbeidsmarkt, past dat eigenlijk ook niet. We willen eigenlijk geen specifieke doelgroepen. We willen eigenlijk dat iedereen meedoet op die arbeidsmarkt. En voor ons is daarnaast ook nog 50+ niet echt een groep waarvan we zeggen van ja, daar moeten we heel veel focus op hebben. Ook op de jongeren, die hebben eigenlijk veel focus nodig. De WAJO vinden we een belangrijke groep. Nou ja, eigenlijk willen we gewoon dat iedereen die kan op die arbeidsmarkt meedoet. Dus dat inclusief is en dat we niet gaan separeren in groepen, want dan gaan we weer schotten aanbrengen en we willen juist geen schotten, we willen eigenlijk gewoon het inclusief maken. Voorzitter, volgens mij waren dat zo de vragen. Die heb ik genoemd, de instroom van de buig, hoe dat die gedaald is. En de mensen die een beroep doen op de bijstand, en dat geldt ook voor de statushouders en die aan het werk kunnen, waarvan de verwachting is dat je binnen een jaar of 2 jaar aan het werk kan, die stromen door naar de werkcoöperatie en worden door de werkcoöperatie bemiddeld naar arbeid. Zo ligt de lijn.
Dank voor uw beantwoording. De commissie. heeft niemand meer nog aanvullende vragen?
Nou, als 7 december gesprekken plaatsvinden over de social firm, dan lijkt me het handiger om nu geen besluit te nemen over de voorzetting rondom de werkcoöperatie, maar eerst dat en dat in een kaart te schuiven om te kijken hoe dat dan verloopt. Of, want dan neem je een besluit over iets nu wat later gedeeltelijk teruggedraaid zou kunnen moeten worden.
Meneer Van der Linden, soms lopen processen in de gemeentehuis en bij andere gemeentes ook iets trager dan we zouden willen. Maar 7 december besluit in bestuur GR betekent ergens volgend jaar dat het een keer in de raad komt. Ja, de volgende raadsperiode, ja, dat zou ik bijna kunnen zeggen. Nou, ik weet niet of dat helemaal gaat lukken, maar goed, ik weet niet of het niet eerder kan. Maar we moeten nu wel een besluit hebben voor de werkcoöperatie. Anders hebben we geen grond om vanaf 1 januari met ze verder te gaan. En dan hebben we echt geen alternatief liggen voor de social firm of voor de werkcoöperatie. En dan moeten we met elkaar ook goed over in gesprek. Welke kant willen we dan op met die doorontwikkeling van die sociale werkvoorziening? En wat betekent dat dan ook voor de dienstverlening van de werkcoöperatie? Dus ik denk dat dat wel ook wel even een moment vergt met elkaar om daar goed over door te discussiëren.
Voor de volgende raadsperiode nog?
Nou, ik denk niet eens dat gaat lukken. Dat zou heel mooi zijn. Maar dat hangt. We hebben in februari de laatste raadsvergadering volgens mij. Ik denk dat we dat gewoon qua planning ook helemaal niet voor elkaar krijgen. Dus volgens mij is dat ook een hele mooie klus voor de nieuwe raad om met zoiets te gaan starten.
Maar er staat nu een termijn van 2 jaar, maar ik neem aan dat wanneer de ontwikkelingen wel vlot lopen, dat we hierop ingrijpen en dan in elkaar schuiven. Ik bedoel, we gaan niet onnodig uitstellen.
Nee. Goed, voor iedereen is dit helder voor...
Nou, ik wil een vraag, de doelstelling wat verhoogd werden. We waren nog benieuwd naar het gesprek. Dat iets meer uitdaging.
Ja, nee, maar ik heb...
De nieuwe werkcoöperatie 2 jaar toe en dat op te trekken van
25%
Wat zei je?
Ik bedoelde op die 35%.
Ja, nee, die 29%.
25 naar 40, ja, bijvoorbeeld.
Het was 29 doelstelling. Het behalen al 39 zou de ambitie 50 kunnen wezen. In een groeiende markt.
Heeft u daarop geantwoord dat het streven was om juist een hogere...
Maar ik zal nadrukkelijk meenemen in het gesprek met de werkcoöperatie, of in de uitvoeringsovereenkomst, dat de wens is van de gemeenteraad dat zij...
En daar krijgen we nu een antwoord op in deze raad. Dan maak ik het op mee.
Ja. Dat het streefpercentage 50% zou moeten zijn. Ja. Heldere oproep.
Goed, dan moet ik eigenlijk even aan u vragen voor wie het geen hamerstuk is of nog een debatpunt in de raad. Wie wil daar nog? Kijk even niets. Dan mag ik concluderen dat het een hamerstuk is voor de commissie en dus ook voor de raad straks. Goed, dan neem ik met u mee. Dan sluit ik aan het punt af en dank ik eigenlijk de beide dames voor de toelichting en de presentatie. Zou u die nog even willen toesturen of de commissie doen toekomen? Dan kunnen we ze nog nakijken. Dan gaan we door naar agenda punt 5 en dat betreft de verordening van de participatiewet. Ja, dat zijn er een aantal. Er is een participatieverordening 2018, een maatregelverordening participatiewet IAW-IOZ, een individuele inkomenstoeslag en een verordening cliëntenparticipatie. Ik maak even voor het verslag van de commissie de opmerking dat vanuit de participatieraad Mirjam Rolfs, Aukje van der Molen en Marian Hansson aanwezig zijn hier. En... Marien Hansson, uiteraard. En zij spreken niet in, maar zijn wel aanwezig. Dan, ik denk dat ik ze ook maar stuk voor stuk dan langsloop eigenlijk. En dan begin ik met de participatieverordening 2018. Wie mag ik daarover het woord geven?
Nou, ik had wel een vraag daarover. Er wordt gezegd van we verengen hem, hè? Dus we maken hem wat strakker langs de wet en dat geeft ons ruimte voor meer maatwerk en beleid. Maar hoe ziet dat eruit? Ik zie nu alleen maar de verordening, maar ik zie niet wat daar buiten valt.
Goed, Die mag ik nog meer. Meneer Van der Linden.
Ja. Ik heb een vraag over die waaijongens. En ik weet niet of dat nu hier in Noord of in een van de andere stukken. En dat is met betrekking tot dat ze per 1 januari 2018, wat al gememoreerd werd, de waaijongens met een gedeeltelijk arbeidsvermogen teruggaan naar 70% van het minimuminkomen. En dat waaijongens zonder arbeidsvermogen op 75% blijven. Ik heb een vraag hierover van in welke manier of hoe denkt de wethouder erover om ook de groep met de beperkte arbeids, met een gedeeltelijk arbeidsvermogen, om die ook op de 75% te houden? En is daar de ruimte voor en om dat te doen? Het is toch een groep die met behoorlijke kosten naast hun normale leven zitten, met andere soorten kosten van hulpmiddelen, medicijnen en eigen risico en dergelijke. En ik zou deze groep op 75% willen houden.
De vraag is helder. Ja. Nou. Ja, ik denk, kijk, er ligt in feite ook maar één raadsvoorstel voor, bestaande uit die 4 onderdelen, hè, die we in 1 keer als raadsvoorstel ook behandelen. Dus wat mij betreft mag u ook wel de vragen over de andere verordeningen tegelijkertijd stellen bij de agendapunt. Dus wie mag ik daarover nog het woord geven? Wie heeft er nog vragen over de participatieverordening 2018? Wie heeft de vragen over de maatregelverordening participatiewet? Dat is meneer Mulder.
Voor de maatregel, eigenlijk in tegenstelling tot de bijeenkomst bijvoorbeeld afgelopen donderdag met armoede. Dan zeg je, ja, mensen maken hun post niet open, die maken geen afspraken meer op het huidige niveau. Het is heel lastig om elkaar aan boord te houden. En als je dan maatregelen gaat treffen, dan denk ik dat je mensen heel snel de armoede in hebt. Dus dat moet je ergens met elkaar integreren, denk ik.
En wat is de vraag dan concreet aan de wethouder?
Houden die zaken met elkaar rekening.
Wie mag ik het woord geven over de individuele inkomenstoeslag?
Nou, misschien nog wel aansluitend daarop.
Ja.
Wordt dit, want we stellen hem nu opnieuw vast.
Ja.
Maar kan het ook zo zijn dat als we dat minimumbeleid helemaal doorlopen hebben, dat deze maatregel ook opnieuw wordt voorgelegd?
Ja, en ik had zelfs de indruk dat door het aanpassen van, dat er ook beleidsregels gemaakt worden, dat we dan juist meer ook flexibel daarin worden. En is dat dan ook zo? Dat zou mij dan aanvullend de vraag zijn.
Ja, dat was mijn eerste bevestigd, vraag ook een beetje. Ja, zo van, waar zit nu die beleidsregel? En ja, het verengen, maar ik weet niet wat er verder omheen gebeurt.
Ik stelde die vragen ook richting de beleidsmedewerkers en daar werd toen bevestigend op geantwoord dat dat wel ook de bedoeling is.
Goed, wie mag ik? Meneer Mulder nog?
Ik heb er nog eentje. Er staat personen
die over welk onderdeel?
Over de inkomenstoeslag.
Ja.
Personen die over een geldige verblijfsvergunning beschikken en tijdens een deel van de reverteperiode een tegemoetkoming van het COA ontvangen, komen wel in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. Mijn vraag is, komen ze dan niet te hoog uit?
Is een wat technische vraag. Dus u hoeft niet op te antwoorden, maar misschien kunt u dat heel kort dan toch doen. Kijk nog even rond, vindt er niemand meer? Goed, dan geef ik het woord aan.
Nou ja, ook bij deze geldt natuurlijk eigenlijk dezelfde vraag als bij die ander. Dus op het moment dat, hè, we stellen nu iets vast, terwijl we midden in die, ja, en of het dan weer opnieuw te sprake komt, of moeten we dan weer wachten tot 1 januari 2019, kan het ook halverwege.
Goed, ik denk dat het ook wel een belangrijke vraag is die leeft van hoe verhouden zich deze verordeningen straks met het nieuw vaststellen beleid. Mevrouw Borgers, mag ik u uitnodigen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp inderdaad die vragen over van wat betekent dit nu in als we straks een ander minimaal armoedebeleid hebben of er gebeuren andere zaken. Hoe ga je dan met dit soort dingen om? Wat in deze verordening is gebeurd, is dat ook aanpassingen van het afgelopen jaar nu in 1 keer verwerkt worden en dat je daarmee weer een actuele aangepaste verordening hebt. Hè. Dus we hebben een aantal dingen opgespaard. Op het moment dat de Raad volgend jaar in een periode iets besluit wat impact heeft op deze verordening, moet de verordening gewoon aangepast worden. Het is geen favoriete bezigheid van medewerkers van de gemeente, dat zult u begrijpen. Maar dat doet er niet zo heel veel toe. We moeten een actuele verordening hebben en die moet kloppen bij de wettekst die er is. Dus dit zijn vooral ook reglementaire stukken. Dus dat wordt gewoon aangepast naar aanleiding van besluiten van de raad. En als het strijdig is met de wet, dan zou u dat dan ook moeten horen in de RTG of in de raad. Hè? Dan heb je daarover wel het gesprek met elkaar. Maar dat volgt natuurlijk op het beleid wat we afspreken, de verordening en uiteindelijk ook de beleidsregel. En de vraag die u stelt, mevrouw Hoekstra, van wat valt er nou buiten? Ja, die vind ik heel ingewikkeld te beantwoorden, want dan gaat het heel vaak over casuïstiek en over dingen die je zoekt in het maatwerk. En ik dacht, ik kan u het voorbeeld geven, die heb ik eigenlijk donderdag ook genoemd, dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Een jonge man komt hier aan het eind van de dag een keer binnen, rond 5 uur, en die meldt dat hij eigenlijk geen dak boven zijn hoofd heeft. Komt ergens vandaan, heeft ooit een keer hier wel gewoond, maar woont hier eigenlijk ook niet echt meer. Maar goed, hij heeft geen vaste woon- en verblijfplaats en meldt zich hier bij de gemeente. Ik kan vanavond nergens heen en kun je mij helpen aan een slaapplaats? Op dat moment is geen enkele verordening meer die daar een oplossing voor geeft. Nou ja, behalve dat we een afspraak hebben, je kan naar de noodopvang. Dus medewerkers bellen hier dan ook netjes met de noodopvang in Almere en die kijken ook hier natuurlijk. En die zoeken nog naar andere mogelijkheden waar die meneer zou kunnen slapen. Maar dat zit allemaal gewoon vol. Dus dan moet je gewoon aan de slag met een inwoner. Nou, eigenlijk niet eens een inwoner, maar iemand die voor je staat, die op zoek is naar een dak boven zijn hoofd. En toen is gewoon bedacht, dan gaan we gewoon een andere slaapplaats voor je zoeken. En we zorgen in ieder geval dat je onderdak krijgt. En die medewerker heeft ook gezegd, nou, ik zorg ook dat je geld krijgt, zodat je de dag daarna, in dit geval moest in Zwolle, om zijn reguliere opvang voor de rest goed te gaan organiseren. Dat staat natuurlijk geen enkele verordening, dat soort zaken. En ook niet dat je iemand al geld mee geeft om te zorgen dat hij zijn kaartje kan kopen voor de bus en uiteindelijk weer belandt waar hij zou moeten zijn. Maar dat is wel hoe er gewerkt wordt, omdat gewoon een inwoner daarom vraagt. En dan ben ik heel erg blij dat een medewerker gewoon losse verordeningen gewoon dat zo besluit. En vervolgens na die tijd wel denkt, hoe verantwoord ik dit dan of hoe regel ik dit dan? Hij heeft gezorgd dat iemand in ieder geval een dak boven zijn hoofd had en 's morgens ook een ontbijtje kreeg, zeg maar. Dus, en dat geldt natuurlijk in die verordeningen bij heel veel zaken. Wij moeten dit doen. En ik vond de vraag van meneer Mulder ook wel heel erg mooi. Waarom doen we dit nu? Terwijl we eigenlijk afgelopen donderdag een conferentie hebben gehad over armoede, waar het heel erg gaat over misschien belonen en juist niet dit soort dingen doen. Daar slaat u spijker mee op zijn kop. Daar hebben we hier intern ook wel over gehad. Wij willen juist met elkaar richting het verhaal van Nadja Joeman omarmen we ook wel. Hè. Die stressfactor die mensen permanent hebben, dan moet je ze niet bestoken met formulieren, uitnodigingen per post. Bel ze dan, ga er op een andere manier mee om. Maar daar zitten we eigenlijk nog in en we vonden het eigenlijk ook te spannend om helemaal geen verordening vast te stellen, want dat kan eigenlijk niet, dat moet je gewoon doen volgens de wet. Maar u raakt daarmee wel een snaar dat we eigenlijk zeggen, dit is niet wat we willen. We willen natuurlijk voor de groep mensen die notoire weigeraar zijn, dan moet je iets hebben liggen waarop je ze kan aanspreken, waarop je maatregelen kan opleggen, zodat je mensen kan dwingen om iets te doen. Maar voor de mensen die echt wel willen, maar door omstandigheden dingen niet kunnen, daar heb je een hele andere aanpak voor dan hier in de verordening staat. En dat doen we gelukkig ook, want de verordening biedt in heel veel zaken ook gewoon maatwerk of een maatwerkoplossing. Zo moeten we daar ook mee omgaan. Maar ik snap dat dat wat lastig dan te pakken is, want wat is dit dan? Dit is omdat je dit moet doen volgens de wet en dit moet je vastleggen in het geval dat. Hè, zodat mensen ook weten waar kun je terecht met bezwaren en met beroep. Dus dan moet je dit gewoon organiseren. Maar als je heel sec kijkt naar mensen in stress, is dit geen hele werkzame oplossing. Maar goed, u kunt ervan uitgaan dat wij die verordening ook niet op tafel hebben liggen op het moment dat we gesprekken hebben met mensen. Dus de vraag over het beperkt arbeidsvermogen van mensen, gaan we dit compenseren? Daar hebben we als gemeente geen besluit nog over genomen. Dat zit in ieder geval ook niet in dit verhaal. Gaan we mensen dan aanvullen tot die 75%? Dat weet ik eerlijk gezegd ook nog niet, meneer Van der Linden. Daar hebben we ook hier in huis ook nog niet over gehad of we dat gaan doen. Het zou wel een thema kunnen zijn wat we bij het armoede- of minimabeleid terug kunnen laten komen. Omdat ik denk dat het daar hoort. Hè. Moet je deze groep dan toch nog aanvullen? Dat hoort wat minder bij deze verordeningen. Dus ik denk dat het wel een discussie is die daar zou kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld.
Heeft u zich wel aangemeld bij
Want vanuit de VNG wordt hier nogal op geageerd, op die Waaijong.
Ja.
Heeft u daar ook heeft u daarop ingehaakt?
Nee, wij hebben niet heel nadrukkelijk bij de VNG hier aandacht voor gevraagd of in meegedaan. We hebben vanuit de Flevoland, zit ook iemand in de VNG-commissie voor werk en inkomen. Dus ik ga ervan uit dat hij daar wel druk mee bezig is geweest. Maar wij hebben daar niet apart als gemeente nog iets mee gedaan richting de VNG.
Mag ik daarop reageren?
Ja.
Oké.
Voor mij wel, sorry. Voorzitter.
Oh ja, ik moet vieren.
Dat mag, maar we hebben... We zitten al om 9:15 en we hebben straks raadsvergadering. Dus ik wil het college verzoeken kort en krachtig te antwoorden. Nou, ik... Korte vraag dan nog.
In opmerking erover, met betrekking tot Waaijong, is voor deze doelgroep, wil de Partij van de Arbeid, het kan geen hamerstuk worden, maar wil daar een motie over in gaan dienen. Dus
die
dat wil ik eigenlijk opmerken.
Ja, prima, neemt u het in ieder geval mee terug al. Ja. Mevrouw Bogaerts, gaat u verder.
Volgens mij was ik aan het... Nou, er was nog één technische vraag, die kan ik wel beantwoorden als iemand een bijdrage krijgt van de COA. En wij vullen aan, wordt het niet te hoog, het wordt nooit te hoog, want we gaan tot het bijstandsniveau. Vullen we aan.
Goed. Nog verdere vragen over het raadsvoorstel wat deze verordeningen in zich heeft? Niemand?
Ja, we haken graag bij de motie aan.
Oké, goed dan. Voor wie is het wel een hamerstuk?
Dat hoeft niet meer dan.
Oh nee, dat hoeft niet meer. Nee, je hebt gelijk. Dan sluit ik dit agendapunt af. En ga ik met u door naar het laatste agendapunt. En dat is de begroting 2018 jaarrekening gemeenteregeling IJsselmeergroep. Commissie, aan u.
Nou, het is eigenlijk best nog wel lastig om er wat op te zeggen. Als je weet dat die social firm eraan komt, er een nieuwe doorontwikkeling komt. En dan denk ik van nou, het is voor een jaar en het is eerst goed.
Goed, dat geldt voor de gehele commissie, meneer Reusing.
Wat er ook gaat gebeuren, als Steven daar niet veel gaat gebeuren, dan zijn de cijfers natuurlijk in de meerjarenbegroting wel verontrustend. Ja. En dat moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Dus ik weet niet of er ook nagedacht wordt om daar toch te kijken hoe dat eventueel wat te tekort naar beneden zou kunnen in de loop der jaren. Kijk, voor één jaar is er dekking, maar daarna zal het wel een keer ophouden met die bedragen die hier staan.
Sorry. Nee, dat begrijp ik. Het meerjarenperspectief ziet er ook niet heel rooskleurig uit. En in de begroting worden ook wel wat maatregelen voorgesteld, hè, om werk meer te doen met werk wat je combineert door mensen vanuit gewoon vanuit de arbeidsmarkt en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om daar meer vermenging of eigenlijk inclusie op te laten ontstaan. En daarmee hopen ze ook gewoon meer opdrachten binnen te kunnen krijgen. Dus dat zijn wel zaken waarmee ze proberen hun omzet wat toe te laten nemen. Verder zitten er op dit moment niet, hebben wat hoop op de social firm en de doorontwikkeling van de hele sociale werkvoorziening, dat uiteindelijk een positief effect moet hebben. Maar dit beeld, hè, van die meerjarenprognose zit natuurlijk eigenlijk al sinds de SW op slot is gegaan, zit deze prognose eigenlijk wel zo in. Omdat het iedere keer onduidelijk is wat het kabinet gaat doen op dit terrein. En dat blijft ook zo. En we hebben tot nu toe ieder jaar wel geconstateerd dat Concern voor Werk toch nog positief uitkomt en net de cijfers schrijft. En dat maakt niet dat we achterover zijn gaan leunen, maar dat we wel zeggen, we moeten wel heel erg alert blijven op de meerjarige ontwikkeling. Maar het is ook heel lastig om constant aan knoppen te draaien, terwijl ook het iedere keer jaarlijks ook wel weer wat verandert. Dus, maar we denken dat de doorontwikkeling van de SW, het gebruik van de infrastructuur, nieuwe vormen van werkgelegenheid, zeg maar, dat bijdraagt aan een grotere omzet.
Nee, maar als de verwachting is dat het tekort blijft, dat kan natuurlijk. En dat is ook een doel waar wat van het gebeuren moet. Dan kun je ook zeggen dat tekort gaan we accepteren en op een bepaalde hoogte. Dat is de andere kant van. Ik bedoel niet om het op het weg te halen, dat snap ik ook wel.
Nee, helder. Maar zover waren wij nog niet dat we zeiden dat dit tekort acceptabel is. Dat willen we liever niet. We willen kijken hoe kunnen we dat gewoon terugdringen.
Voorlopig kunnen ze het nog uit hun eigen middelen betalen, toch?
Ja.
Ja, en ik weet wel een mooi voorbeeld in Deventer, Connected, volgens mij een van de twee die in ieder geval in deze regio winst maken. Ik heb daar kennis van genomen tot 2 keer toe, ben bij ze geweest, op bezoek geweest, uitleg leggen hoe zo'n social firm werkt. Hoorde vervolgens in Harderwijk dat zij hun eigenlijk ook als een soort best practice een keer gaan bezoeken of uitnodigen. Nou, ik denk dat ze daar best wel bereid toe zijn om dat hier ook een keer te doen. Gewoon omdat ik het een mooi voorbeeld vind van een manier waarop het ook kan. En volgens mij maken ze zelfs een klein beetje winst.
Nou, het moeilijke vind ik er nog steeds aan is dat we, er ligt eigenlijk, de WSW is op slot gegaan. We hebben de banenafspraken. Het blijkt dat dat heel lastig is dat mensen uit die WSW gaan. Want daar zijn ze nu eenmaal beschermd met hun cao. We nu een andere constructie zoeken om inkomsten te genereren, terwijl je dan eigenlijk regulier werk creëert. En ja, dat schuurt. Hè? Dus eigenlijk zoek je dus naar die inclusieve arbeidsmarkt. Dat mensen zeggen, we hebben er wat voor over met elkaar, dat iedereen een plek krijgt. Bij ons op het werk noemen we dat dan samen 100%. En de ene dag zul je een stapje als begeleider harder moeten doen dan de andere dag. Maar daarmee verdien je elkaar. En daarmee zou je een uitstroom uit die WSW misschien kunnen krijgen. En het is gek dat je zoekt naar een andere manier om je inkomsten te dekken en of dan binnen te krijgen.
Nou, om een voorbeeld te noemen, zij verhuren bijvoorbeeld bedrijfsunits aan bedrijven die dan vervolgens weer gebruik maken van mensen uit de WSW, snap je? Dus dan krijg je op die manier toch veel meer, die dan vervolgens ook weer gebruik moeten maken, of gebruik maken van de bedrijfskantine. Dus zij hebben heel erg de dingen aan elkaar gekoppeld, zonder dat ze vervolgens afhankelijk van elkaar worden, hoor.
Maar het is ook wel bijzonder dat wij mensen ook hier in de gemeente aan het werk hebben vanuit de WSW, in een gewone reguliere baan, maar wel in de WSW laten. En dat is wel bijzonder.
Maar dat kan maar een jaar, toch?
Nee, maar de vraag is of mensen uit de WSW willen, want de WSW is voor hun een interessante cao. Ja. En daar hebben we wel vaak over gehad. Mensen zijn niet, en het geeft hun een bepaalde veiligheid natuurlijk ook, op het moment dat het misgaat in een baan, dat ze terug kunnen vallen. Dus ik snap dat mensen niet zomaar zeggen, ik stap uit de WSW. En wat Concern eigenlijk natuurlijk wil, is werk genereren voor een brede groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hè. Dat is niet alleen WSW, dat is gewoon heel breed. En dat betekent niet dat mensen, het kan ook zijn dat mensen dan juist in dienst genomen worden, maar ze willen, wat ze nu ook bijvoorbeeld doen in de schoonmaak, ze hebben ontzettend veel schoonmaakwerk door heel Flevoland heen en ook daarbuiten. En dat wordt bemenst deels door reguliere krachten en deels door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En samen op hebben ze een ontzettend sterk team, ook misschien wel samen 100%, waarmee ze dit werk gewoon uitvoeren. En ze doen het op het gebied van de catering. En ze zeggen, zo zijn er veel meer mogelijkheden waarin je gewoon gezamenlijk toch een klus kan doen. En waar je dus eigenlijk veel meer plek biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door dat gewoon gezamenlijk te organiseren. Dat is eigenlijk hun insteek. En daarmee haal je ook meer opdrachten binnen. Nou, dat draagt ook bijna een omzet.
Want dat draait ook al, tenminste zoals Onno zegt, het draait ook al winst dat deel. Alleen je komt op het glad vaak, waar ben je concurrent van aan de bedrijven? Dat blijft een heel spanningsveld. Met social film natuurlijk helemaal een van de problemen. Dus dat is ook wel benieuwd hoe ze dat inzetten.
Concern van Werk zegt zelf altijd, als er een bedrijf is die dat van mij over wil nemen en die pakt dezelfde hoeveelheid mensen mee met de afstand tot de arbeidsmarkt, dan mag je vandaag zetten de boel over, dan mag je het doen. Maar geen enkel bedrijf pakt het tot dusver. Dus op zich vind ik dat nog steeds wel een redelijk sterk argument van hun. Er komen ook als reguliere bedrijven klagen soms wel eens erover. Maar ik zeg, als jij de 30 of 40 meepakt met de afstand tot de arbeidsmarkt en je doet hetzelfde werk, dan gaan we het ook bij jou doen. Maar die dienen zich nog niet aan.
Kijk, we hebben al die bespreking. Je gaat het schrijven zelf anders even van de risico's. Dus dat ze, aan de andere kant, dan moet je ook wel wat durven, anders komen de mensen nooit aan het werk. Maar goed, het is natuurlijk een landelijk zou het, die 5%, iedereen moet 5% van de mensen aannemen met een arbeidsbeperking. Dat is niet doorgezet. Dus ja, de verantwoordelijkheden moeten natuurlijk niet alleen met de gemeente terechtkomen. Het moet ook een landelijk belang blijven.
Voor wie het geen hamerstuk is. Voor iedereen. Okay.
Ik had nog wel een andere vraag. Ik zou hier het gesprek nog willen hebben met buitengewoon werkgevers. Maar ik weet niet hoeveel anderen daar. Ik ben wat op zoek naar hoe vullen we dat nu in en hoe werkt dat. En als we zoeken naar die inclusieve arbeidsmarkt, merk ik dat ik er wel behoefte aan heb om politiek dat dus ook te bespreken.
Denk je dan aan een brainstorm sessie of zo?
Nee, voor mij gewoon hier zoals in een RTG een thema of
Nou, daar zie ik wel wat in.
Het Het is heel interessant om dat te doen. Ik ben van de week nog, vorige week nog bij Yellow Ships geweest bijvoorbeeld. Zodat als je heel veel aan via de werkoperatie doet en ziet hoe ze dat aanpakken, wat er is. En hoe die mensen er ook achter staan, is denk ik best wel goed om met een aantal van dat soort bedrijven.
Dan leg je dat ook neer bij de griffieren mogelijk, dat er dan een uitnodiging kan plaatsvinden waarin deze mensen dat kunnen toelichten. En
maar we hebben toch net ook een werkbezoek gehad bij een buitengewoon werkgever?
Dat is al geweest.
Waar het mij, het werkbezoek hoeft niet. Ja. Maar ik ben nog steeds op zoek naar wat zijn uw kaders, hoe handhaven we dat, waar controleren we dat op? Is het nu werkelijk zo? Ben je het één keer en blijf je het altijd? Ik gaf de vorige keer al aan, hè. McDonald's is zelf, staat heel slecht bekend als werkgever. Is misschien maar een derde mensen in vaste dienst. Betalen slecht en die zijn kennelijk toch een buitengewoon werkgever omdat ze één iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geplaatst. En dat roept bij mij heel veel vragen op.
Maar dat is toch niet iets om dan bedrijven hiertoe uit te nodigen? Nee. Dat is toch een resultatenkwestie die hier bij het
dan misschien het uitvoering van met de beleid. Wethouder daarover van hoe verhoudt het zich nu dan?
Nou, dat lijkt mij eerder...
Misschien eerst gewoon met de beleidsmedewerkers om te vragen hoe handhaven jullie nou kaders? En vervolgens kijken...
Ik kan geen
uiteindelijk is het uitvoering geven ook aan beleid. En
zou je toch eerst technische vragen, technisch gesprek erover kunnen hebben?
Voor mij zou het ook een politiek gesprek mogen zijn. Dus ik ben ook wel benieuwd, hoe kijken we daar met elkaar naar?
Eerst technisch en dan politiek, denk ik.
Nou ja, misschien kan het tegelijk.
Nee, dat kan niet.
Je kunt toch een presentatie laten geven vanuit de organisatie over hoeveel hebben we er, wat doen die werkgevers, waarom zijn ze buitengewoon werkgever? En...
ik kan me voorstellen dat dat eerst een ik kan me voorstellen dat dat eerst een het ophalen van resultaten is, uitvoering van beleid en dan.
Bij Eiklin hebben we dat gehad.
Ik zie dat al. Nou, we hebben het niet heel specifiek toen over de buitengewoon werkgevers gehad. En daar zou ik gewoon, ik ben er wel naar op zoek.
Ik altijd door happerig op. Ik zie het meer als iets als mogelijkheden, wat die mensen zien, want die zien werk bij hun. En dat lijkt bij de uitdaging, in ieder geval zo heb ik het bekeken. En zoals ik met die mensen praat. Dus dat zal een insteek bezig zijn, zo hoe ik het eraan keek.
Oké. Dan sluit ik de vergadering en dank ik jullie voor jullie aandacht.